Vanavond gaan we met elkaar de eerste Petrusbrief, het vijfde hoofdstuk lezen en daarvan de eerste vier versen. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 4. Hele bekende woorden. Ik heb verschillende keren dit gelezen, ook in de kring van oudsten. Maar het is ook goed om dit met elkaar te lezen. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 4. De oudsten onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden. Hoed de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging en naar de wil van God. Niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Tot zover dit stukje, kort en krachtig. Petrus die richt zich hier tot de oudsten van de gemeente. De oudsten van de gemeenten die er zijn in die tijd. Dat waren gemeenten in Jeruzalem, in Antiochië, in Turkije. Verschillende gemeenten waren ontstaan. Ook Joodse gemeenten die verstrooid waren. En Petrus die wendt zich tot deze oudsten van de gemeente. Misschien wel goed om dat even te noemen. Er worden in het Grieks twee woorden gebruikt voor oudsten. Hier in dit stukje staat voor het woordje oudste presbyteros. Presbyteros. En dat betekent eigenlijk eersten of verantwoordelijke of vertegenwoordigers van de gemeente. Zo wordt er bijvoorbeeld geschreven in de brieven die Johannes schrijft aan de gemeente in Openbaring. Die zeven zendbrieven aan de engel der gemeente. En daar wordt ook geschreven aan de vertegenwoordiger van de gemeente in Efeze, in Laodicea. Dus hier gaat het om oudsten, vertegenwoordigers, presbyterios, die verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente. Een ander woord wat gebruikt wordt, kunt u vinden in Handelingen 20. Handelingen 20, vers 28. Dat is een heel mooi vers trouwens over de relatie tussen de Heer en de gemeente. In Handelingen 20, vers 28, daar staat: zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot, en daar wordt het woordje opzieners gebruikt in plaats van oudste. En hier wordt het woordje episkopos. Episkopos betekent overzieners. Mensen die overzicht hebben over de gemeente. Episkopos, daar komt ook het woordje bisschop vandaan. Een verbasterd woord is dat van opzieners. Daar staat dus opzieners, waarover, even kijken, om de gemeente Gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. We komen daar zo nog wel even op terug. Maar dit zijn over het algemeen de twee woorden die gebruikt worden voor oudsten. Opzieners, episkopos, mensen die overzicht hebben. En presbyteros, dat zijn mensen die vertegenwoordigers zijn, mensen die verantwoordelijkheid dragen, eersten gelden in de gemeente. Zorg dragen met overzicht. Nou, Petrus die noemt zich hier in het stukje, als we weer even teruggaan naar de Petrusbrief, een mede-oudste. Petrus is zowel apostel, en dat waren er maar 12, die door de Jezus heel persoonlijk aangesteld zijn met apostolisch gezag, maar tegelijkertijd was Petrus ook verbonden aan de gemeente van Jeruzalem en hij was daar ook mede-oudste. Hij was mede-oudste. Hij was ook, hij noemt zich hier ook in het eerste vers, getuige van het lijden van Christus. Nou, degene die vorige week erbij waren, kom ik zo nog heel even op terug, wat het betekent, dat lijden van Christus. Maar hier staat dat Petrus getuige was van het lijden van Christus. Daar wordt in de eerste plaats mee bedoeld dat Petrus met zijn ogen getuige geweest is van de dingen die Jezus geleden heeft. Hij is ooggetuige geweest van het lijden van Christus aan het kruis. Dat zijn wij niet. Wij hebben dat niet gezien, maar Petrus heeft daar heel dichtbij gestaan. Hij heeft het allemaal gezien. Hij heeft het verhoor gezien in het paleis van Caiaphas. Hij heeft gezien hoe ze hem bespot hebben. Petrus is getuige geweest van het lijden van Christus. Hij is ooggetuige geweest, maar tegelijkertijd, getuige zijn betekent niet alleen met je ogen zien, maar ook dingen zelf meemaken. En dat betekent dat Petrus ook zegt, ik ben zelf een medegetuige. Ik leid zelf mee met het lichaam van Christus. En dat hebben we de vorige keer gezien in vers 13 van hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4, vers 13, daar zegt Petrus, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus. En daarin zien we dat het lijden van Christus niet alleen het lijden aan het kruis was, maar dat ook zijn lichaam vandaag, en dat is de gemeente, ook moet lijden. En dat het lijden van Christus ook vandaag nog aanwezig is. Als de gemeente van Jezus Christus in Noord-Korea zo moet lijden, of de christenen in Eritrea in zeecontainers opgesloten worden, dan lijdt het lichaam van Christus. En en dat heeft Petrus ook meegemaakt. Petrus lijdt mee met het lichaam van Christus. En dat is het lijden van Christus als getuige. We hebben de vorige keer zelfs gezegd dat Paulus de littekenen van het lijden van Christus in zijn lichaam draagt. En aanvult in zijn lichaam wat nog aan het lijden van de gemeente ontbreekt. Dus dat is ook het lijden, getuige van het lijden van Christus. En tegelijkertijd, dus Petrus noemt zich hier mede-oudste. Petrus noemt hier zich getuige van het lijden van Christus. En Petrus noemt zich hier ook een deelgenoot in de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Lijden zonder uitzicht is vreselijk lijden. Maar als wij hier moeten lijden, als wij hier door beproevingen heen gaan, als we hier het lijden van het lichaam van Christus meemaken, dan moeten we altijd dat in het perspectief zien, straks komt de heerlijkheid. Straks komt er de Jezus terug en dan is het lijden voorbij. En dan zegt Paulus dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. En mensen, wat een heerlijkheid zal dat zijn. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. In ieder geval, Petrus heeft er iets van meegekregen toen de Jezus verheerlijkt werd op de berg. En toen zei Petrus, Heer, zullen we maar een patent hier neerzetten, want het is goed om hier te zijn. En later spreekt hij hier nog over dat het zo ontzettend mooi was om een stukje, een glimp van die heerlijkheid mee te mogen maken, die straks geopenbaard zal worden als de Jezus terugkomt. Goed. Nou, als mede-oudste zegt hij hier, hoed de kudde God. Petrus, die beschrijft de gemeente in deze Petrusbrief op twee manieren. En straks vraag ik u hoe Paulus de gemeente beschrijft, met name. Petrus beschrijft de gemeente hier in deze plaats in hoofdstuk 2 vers 4 als een bouwwerk. Als een levend bouwwerk. Met levende stenen die toegevoegd worden tot een bouwwerk. Een tempel waar God wil wonen. En mensen, wat is het geweldig dat wij als gemeente hier ook in Enschede een bouwwerk mogen zijn van levende stenen waar de Heer wil wonen. Een levend bouwwerk. In de tweede plaats vergelijkt Petrus de gemeente hier met een kudde. Hoed de kudde Gods. In het bouwwerk was hier Jezus de fundamentsteen, het dragende vlak, het draagvlak waarop wij gebouwd worden. En in de kudde, dan zegt de heer Jezus, of Petrus heel duidelijk, hij de herder en wij zijn schapen. Hij de grote herder, wij zijn schapen. Dus dat is die vergelijking die Petrus maakt in de gemeente met Christus. Bouwwerk en kudde. Nou, Paulus die vergelijkt de gemeente ook wel met een bouwwerk. Dat kun je ook in de Efezebrief zien, dat wij gebouwd worden tot een woonstede van God in de geest. Maar waar vergelijkt Paulus de gemeente nog meer mee? En dat doet Petrus weer typisch niet. Een lichaam, waarvan Christus het hoofd is en wij het lichaam, wij de leden. Ja? Heeft u nog iets waar Paulus de gemeente mee vergelijkt? Heel uniek, zoals Paulus dat doet. De enige die dat doet. Dus een lichaam, hoofd en leden. Denk aan Efeze 5. Nou wordt er even heel hard gedacht. Dat is Efeze 6, dat is de wapenrusting. Maar Efeze 5, waar gaat het daarover, het laatste stuk? Dit geheimenis is groot, maar ik spreek u met het oog op Christus en de gemeente. Wat is dat geheimenis dan? De bruid en de bruidegom, man en vrouw. Ja? De geliefde bruid met de bruidegom. En dat is eigenlijk heel mooi, zoals Paulus die beelden gebruikt met name. En Petrus met name het beeld gebruikt van een huis wat gebouwd wordt en een kudde, de kudde gods. En weet je, in verband met het feit dat Petrus de gemeente hier beschrijft als een kudde schapen met de herder, is het zo mooi dat hij hier juist dat woord spreekt aan de oudsten, aan de herders, aan de presbyteros, de vertegenwoordigers, de verantwoordelijken voor de gemeente. Want weet je, als kuddeschapen zijn er heel wat gevaren. De Heer Jezus die zegt, ik zend u als schapen onder de wolven. Nou, niets is uitzichtlozer dan dat. Ik zend je als schapen onder de wolven. Nou, dan hebben we toch al lang verloren. Nou, dat is onze afhankelijke situatie. We zijn schapen onder de wolven. Wat dat betreft hebben we herders nodig. En met name de grote herder die ons beschermt. Schapen onder de wolven. Nou, er kan heel wat op je afkomen. Ik heb het in de dienst wel eens een keer genoemd. Als je kijkt naar de eerste maanden, heb ik het nog maar over de eerste maanden van de gemeente van Jeruzalem. Wat deze eerste gemeente in Jeruzalem allemaal te voortduren kreeg. Als kudde schapen. Eerst kreeg je de oppositie ten opzichte van de apostelen die gegezeld werden, bedreigd werden, gevangen genomen werden, gedood werden. Ja? Dus eerst dreiging. Dat is het eerste waar je mee te maken krijgt in de gemeente in Jeruzalem. Ten tweede lees je in Handelingen 5 niets meer over dreiging, maar alleen maar over een innerlijk probleem met Ananias en Safira. En zonder dat je het zou merken, zouden Ananias en Safira zonden de gemeente ingebracht hebben. En dat is nog een veel groter gevaar. Eigenlijk is gevaar van buitenaf, gevaar wat van buitenaf naar de gemeente komt, nooit een ware bedreiging geweest voor de gemeente. Het heeft eigenlijk alleen maar averechts gewerkt. Waar de gemeente bedreigd wordt, daar groeit de gemeente alleen maar. Maar waar de dreiging komt van binnenuit, nou dan gaat het mis. En dat zie je heel duidelijk met Ananias en Safira, zonde in de gemeente. Al was het maar ietsjes. Peter zegt, waarom heb je dan iets achtergehouden? Wij denken heel vaak, ach, God kijkt niet naar die kleine dingetjes. Maar daar begint de zonde altijd met iets. Dat is een dreiging. Hetgeen wat je daarna ziet, dat is gemopper in de gemeente. Die oudsten die apostelen doen hun werk niet goed. Waarom? Omdat er een heleboel weduwen zijn die omkomen van de honger en daar hebben ze geen oog voor. Kent u dat stukje uit Handelingen 6? En dan moeten die diakenen aangesteld worden. Die met name het stoffelijke, de stoffelijke taken voor hun rekening nemen om dat werk te doen. Maar je hebt wel gemopper in de gemeente. Dat is ook een dreiging. Even later lees je van Saulus met Stefanus dat er vervolging komt in de gemeente. Een zware vervolging. Maar goed, we hebben net gezegd, dat is nooit zo negatief voor de gemeente, want de mensen waaien alleen maar uit en overal ontstaan nieuwe gemeenten. En dan komt er nog een dreiging. En dat is de laatste die ik nu noem. Dat is dat Simon de Tovenaar zich bekeert. Maar niet bekeert omdat hij zich een zondaar voelt. Maar bekeert omdat het christelijke wereldje zo aantrekkelijk is. Want hij ziet dat er zoveel wonderen en tekenen gebeuren. Hij zegt, en dat wil ik ook. Zo zelfs dat hij zelfs geld aanbood voor de Heilige Geest. En toen kwam Petrus, de hoeder, de herder. En die had het door. En als een herder zegt hij hier tegen Simon, je hebt part nog deel aan deze zaak, je hoort er helemaal niet bij. Je bent een schijngelovige. Nou, dus onderscheid, hè. Zie je hoe belangrijk het is dat er herders zijn, dat er oudsten zijn, dat er mensen zijn die verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente, want er is heel veel dreiging in de gemeente. Als wij op een gegeven moment in een situatie komen en zeggen, ach, er gebeurt ons helemaal niets als gemeente, nou, dan ben je in een hele gevaarlijke situatie. Want dan heb je niet door dat er, ja, dat Satan alles op alles zet om de gemeente kapot te maken. Dreiging van buitenaf. Daarom zegt Petrus hier, hoed de kudde Gods. Ik heb dat eens even nagezocht. Maar in de Statenvertaling staat wijd de kudde Gods. In de nieuwe vertaling staat hoed de kudde Gods. Ik denk dat het door elkaar heen gebruikt mag worden. Hoewel de heer Jezus daar wel onderscheid in maakt. Petrus die krijgt eerst de opdracht, en misschien is het goed om dat even op te slaan in Johannes 21. Hij krijgt van de heer Jezus zelf de opdracht en geeft deze opdracht weer door aan anderen. In vers 15, vers 16 en vers 17 geeft de heer Jezus drie keer deze opdracht. In vers 15, daar zegt Petrus, wijd, of zegt de Heer tegen Petrus aan het einde van dat vers, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, wijd mijn lammeren. En wij weten dat de Heer Petrus daarvoor uitgekozen heeft. Om op de Pinksterdag, toen de gemeente ontstond, die prachtige prediking te houden, waar 3000 lammetjes tot leven kwamen. Ja? Dat was een explosie van 3000 mekkerende lammetjes die net eigenlijk tot bekering kwamen, waar Petrus zich verantwoordelijk voor voelde. Wijd mijn lammeren. Nou, als je dan in vers 17 het laatste stukje kijkt, of vers 16 het laatste stukje, dan zegt Petrus weer, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zei tot hem, hoed mijn schapen. En hoed mijn schapen, dat heeft dan eigenlijk iets meer te maken met bescherm mijn schapen. Bescherm mijn schapen. En dan de derde keer, daar zegt Petrus, Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb, aan het einde van vers 17. En dan zegt de Jezus tegen hem, wijd mijn schapen. Het begint met wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen en dan wijd mijn schapen. Petrus heeft deze opdracht gekregen om deze kudde te wijden, te hoeden. En hij geeft deze opdracht door aan anderen. Dan staat er, als we even teruggaan naar 1 Petrus 5. Dan zegt Petrus hier in het tweede vers, hoed de kudde Gods. En dan staat er, die bij u is. Natuurlijk is het heel belangrijk dat je als herder, je kunt alleen maar een herder zijn als je schapen om je heen hebt. Maar als je als herder isoleert, dan ben je geen herder. Een herder moet als het ware tussen zijn schapen instaan. Eigenlijk dicht bij God, maar ook dicht bij de mensen zijn. Dat is een taak van de herder. Maar er zijn ook, en dat is eigenlijk best wel lastig, Ik heb hier een verklaring over gelezen van Johannes Calvijn. En Johannes Calvijn, en er zijn meerdere vertalingen die dit zo vertaald hebben. En dan komt het eigenlijk daarop neer dat er staat, hoed de kudde Gods. En dan staat er, met alles wat in je is. In plaats van, die bij u is. Met alles wat in je is. Of zoveel in u is. En daar, ja, en zijn ja, dat is eigenlijk een dubbele uitleg, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk alle twee zijn goed. Alle twee zijn goed. En ze zijn er niet helemaal zeker van hoe je dit nou exact moet vertalen. Maar je kunt alleen maar herder zijn als je de schapen rondom je hebt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En tegelijkertijd roept hij ons op om hier herder te zijn met alles wat in je is. En daar gaat ook het volgende over. Met alles wat in je is. Niet als huurling, maar van harte. Vanuit dat wat God je zelf gegeven heeft, om ook hem te mogen dienen. En dan staat er heel duidelijk, en er zijn er een paar dingen die ik even in een rijtje voor u op een rijtje wil zetten. In eerste plaats wordt hier gesproken over de kudde van God. En het is heel belangrijk dat oudsten in de gaten hebben dat het niet over hun bezit gaat, niet over onze mensen, niet over onze gemeente, maar het is van God. We hebben net gelezen in Handelingen 20, die hij zich verworven heeft door het bloed van zijn eigene. Wij als schuilplaats, wij als gemeente zijn niet de gemeente van een dominee of de gemeente van een paar oudsten. Wij zijn de gemeente van God. Hij heeft ons gekocht. We zijn zijn eigendom, de gemeente van God. Ten tweede staat hier dat wij de kudde mogen hoeden. En dan staat er in vers 2 niet gedwongen, zo van het moet nou eenmaal, maar uit vrije beweging. Uit vrije beweging. Ik vind het zo mooi zoals de Heer Jezus dat zelf zegt in Johannes 10 vers 17. Johannes 10 vers 17. Daar staat, hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, en er komt een heel mooi zinnetje. Daar staat, maar ik leg het uit mijzelf af. Eigenlijk wordt daarmee bedoeld vrijwillig. Vrijwillig. In het Oude Testament wordt er ook gesproken over vrijwillige offers. Er waren offers die naar de wet gebracht moesten worden, maar er waren ook vrijwillige offers die gebracht werden. En je kunt verschillende keren in het Oude Testament lezen dat de Heere God zo onder de indruk kwam van juist die vrijwillige offers die gebracht worden. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. God wil niet gediend worden van, nou, dat hoort nou eenmaal zo. Maar, en daarom staat er ook, daarom heeft mij de Vader lief. De Vader heeft mij lief omdat ik het uit mijzelf afleg. Niet omdat het gedwongen is, maar uit mijzelf. Het is vrijwillig. En mensen, wat is dat belangrijk? Dat je vrijwillig, en dat geldt niet alleen voor oudsten, maar dat geldt voor ons allemaal, dat wij vrijwillig de Heer willen dienen. Dat het iets uit ons hart is. En dan staat er inderdaad ook hier in hetzelfde stukje van 1 Petrus 5. We hebben net gelezen, uit vrije beweging. En dan staat er, naar de wil van God. Dat is ook zoiets belangrijks. Naar de wil van God. Petrus, nadat de Jezus 3 keer aan Petrus gevraagd had, heb je me lief? Dan zegt de Jezus tegen Petrus, toen je jong was, ging je waar je zelf naartoe wilde. was jouw wil, jouw wet. He, deed het zelf. Hij zegt, maar wanneer je eenmaal oud geworden bent, dan zul je je handen uitstrekken en een ander zal je omgodden en je brengen op een plaats, en dan staat er, waar jij niet wilt. Zie je wat hier staat? Wanneer je eenmaal oud geworden bent, wanneer je eenmaal groeit in je geestelijk leven, dan ga je ervaren, het is niet meer mijn wil, maar Gods wil. We zoeken niet meer mijn wil, maar zijn wil. En wat is dat belangrijk dat wij als oudste, maar eigenlijk iedereen die de Heer wil dienen in de gemeente, niet onze eigen wil zoeken, maar altijd de wil van God. Is de wil van God. Heel belangrijk. Nog iets wat Peter zegt over het dienen van de Heer. Het is Gods kudde. Het moet uit vrije beweging. Naar de wil van God. En dan zegt hij, en niet uit schandelijke winzucht. Met andere woorden, belangeloos. Niet met een dubbele of een verborgen agenda, maar belangeloos. Eigenlijk alleen maar tot eer van zijn naam. En geen enkele eer voor de persoon in kwestie. Maar jezelf transparant kunnen maken, jezelf weg kunnen cijferen. En zeg nou, het gaat niet om de eer van een mens. Het gaat alleen om zijn eer. En ik denk, als je zo ver kunt komen, dan kan God je gaan gebruiken. Zolang er nog steeds die eigen eer om de hoek komt kijken. En dat je toch vaak hoort in je hart, nou, het om hem keurig gedaan. Hè? Natuurlijk mag dat. Maar het mag nooit tot de eer van jou zijn. Alleen maar tot Gods eer, belangeloos. En dan ook wat hier nog meer staat, belangeloos, maar dan staat er in vers 3, maar uit bereidwilligheid. Bereidwillig. Nou, je hebt wel eens mensen die paard rijden en die zeggen, nou dat ene paard, dat is die krijg ik met een zweep nog niet vooruit. En het andere paard is zo bereidwillig. Dat gaat gewoon. Bereidwilligheid. Nou, bereidwilligheid, dat betekent dat je inderdaad bereid bent om te gaan. Bereid bent om je in te zetten en niet jezelf altijd te sparen, maar niet altijd achteraan te staan, maar voorop te staan. Om bereidwillig te zijn, om dat te doen wat hij van je vraagt. En dan vind ik het zo mooi dat Petrus hier zegt, in vers 3, bereidwillig. En dan zegt hij, niet als heerschappijvoerend, niet als heerschappijvoerend over hetgeen het een deelgeval is. Nou, ik denk wel eens, wat moeten daar de kerkvorsten later over gedacht hebben dat Petrus dit gezegd heeft? Wat moeten de pausen daarvan wel gezegd hebben die meer macht hadden dan de keizers in de middeleeuwen? Dat Petrus zegt, niet als heerschappijvoerend, maar dienend. Dienend. En ja, we weten dat zelf van de Jezus die bereid was om de voeten van de apostelen te wassen, dienend aanwezig te zijn. En mensen, wat is het belangrijk als de Jezus in ons woont. En vandaar nogmaals even teruggaan, dat Peter zegt, hoed de kudde God zoveel als in je is. En je kunt alleen maar de kudde hoeden met dat wat in je is. En dat krijg je door de Heilige Geest. En door de Heilige Geest leert God ons ook om dienend in de gemeente aanwezig te zijn. Dus dienend. Niet de baas willen zijn, maar dienend leiderschap. Mensen, wat is dat belangrijk? En dan als laatste, conditie van de herder, wordt hier genoemd als voorbeelden. Een voorbeeld zijn. Een voorbeeld in je doen en laten. Een voorbeeld in alles wat je doet. En dan weet ik het wel. Is er een perfecte leider? Is er een perfecte oudste? Nee. Dan zult u teleurgesteld worden, want die zijn er niet. Als ik denk aan Petrus, die hier dit voorbeeld geeft. En als je dan de Galatenbrief leest, het begin van de Galatenbrief, waarin Paulus Petrus terecht wijst. en waarin Petrus niet eerlijk geweest is. Denk je van, Petrus, hoe kun je? Hoe durf je? En toch was Petrus een dienstknecht van de Heer. Hè? U moet niet denken dat een dienstknecht van de Heer een volmaakt persoon is. Want we leven allemaal als onvolmaakte mensen hier op deze aarde. Denk aan de Mozes. De grote dienstknecht van God. En als je het leven van Mozes goed bestudeert, dan vind je in eerste plaats een Mozes die zijn eigen gezin verwaarloost. Het is toch wat? Dan vind je een Mozes die op een gegeven moment een Ethiopische vrouw erbij haalt. Hoe is het mogelijk? Kan je dan nog steeds een leider zijn van Israël? Nou, nogmaals, er zijn geen volmaakte leiders. Die zijn er niet. En als u denkt, nou, de oudsten van de gemeente, dat moeten volmaakte mensen zijn, dan zult u teleurgesteld worden. Maar in hun onvolmaaktheid, in hun gebrekkigheid, mogen zij hun leven aan de Heer toevertrouwen. Weet u, ik bid zo vaak, mag u eerlijk weten, ik bid zo vaak van Heer, wilt u ons als oudsten, wilt u ons als diakenen, wilt u ons als gemeente alstublieft maar in genade aanzien? Want er is zoveel mis. Er is zoveel mis ook bij ons in de gemeente. Als je weet, ik heb dat wel eens bestudeerd, hoe de opwekking in begin 1900 ontstaan is in Korea. Waar je nu nog de naweeën hebt van de Noord-Koreanen die zo gelovig zijn. Maar die opwekking is ontstaan. Ik heb het u wel eens een keer verteld. Toen een predikant, begin 1900, daar hebben we het over hoor. Begin 1900, dus al ruim 100 jaar geleden. Toen een predikant niet meer verder kon preken. Tijdens een preek. En vroeg aan een van de oudsten, wilt u misschien voor ons bidden? En dat deze oudste zei, opstond en wilde gaan bidden en niet kon bidden. Er was gewoon een blokkade. En terwijl deze oudste daar stond, begon hij niet te bidden, maar zijn zonde te belijden. Vreselijke zonde. En terwijl deze oudste aan het zonde belijden was, was er een andere broeder die opstond en begon zijn zonde te belijden. Later zei deze predikant, en daar is toen die opwekking begonnen in Noord-Korea, later zei deze predikant, ik hoop nooit meer zo'n vreselijke dienst mee te maken. Toen hoorde je pas wat er soms zo onder de dekmantel van gelovigen plaats kan vinden. En dat stukje wat ik toen gelezen heb, dat zou ik nooit meer vergeten. Opwekking, een ware opwekking, begint heel vaak met het ontdekken van zonde, het belijden van zonde en het vernieuwen door de werking van de Heilige Geest. Dat wil helemaal niet zeggen dat de Heer geblokkeerd is om dingen te doen, helemaal niet. Daarom zegt Paulus, door genade ben ik wat ik ben. En wat is het belangrijk dat wij elke dag opnieuw vragen, Heer, zie ons in genade aan. Zie onze gemeente in genade aan en zegen ons, ondanks alles. Ondanks onze onvolmaaktheid. Ondanks zonde die zo makkelijk ook in mijn leven wortel kunnen schieten. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat mag zien. Als u oudsten zoekt zonder fouten, dan zult u teleurgesteld worden. Maar oudsten die bereid zijn om voorbeeld te zijn, inderdaad. En ik hoop dat we dat als oudsten mogen zijn. Dat ik dat als voorganger mag zijn, maar dat het ook voor elkaar mag zijn. Een voorbeeld. Dat anderen na kunnen volgen. Voorbeeld. Tot slot. Dan zegt Petrus, en wanneer de opperherder verschijnt. Ik vind dat trouwens best wel heel mooi. Dat we niet overgeleverd zijn alleen maar aan aardse herders, maar dat er boven de aardse herders nog een opperherder is. Een overste herder. Misschien wel goed om dat te lezen. Er wordt in de Bijbel gesproken over de goede herder. In Johannes 10. En de goede herder heeft zijn leven voor ons gegeven. Er wordt in Hebreeën 13 gesproken over de grote herder. Die ons leven leidt. En die aan ons doet wat goed is. Die, ja, ons leven door alles heen leidt. Dat is onze grote herder. En dan wordt er in de Bijbel ook gesproken over de overste herder. En dat is de herder die straks terug zal komen. Dat is de herder die we straks mogen ontmoeten. En die het werk wat we hier op aarde gedaan hebben, zal belonen. De goede herder gaf zijn leven. De grote herder leidt ons. En de overste herder zal straks terugkomen. En ons belonen. Wat is het mooi dat we zo Petrus mochten zien, die ons oproept om als kudde achter in de eerste plaats de grote herder aan te gaan, maar ons ook te laten leiden door de herders die hij aangesteld heeft. Amen.